Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over twee van mijn favoriete onderwerpen. En dat in één podcast. Dat is namelijk muziek en wetenschap. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Ja, heerlijk. Bohemian Rhapsody van Queen. Het is ze weer gelukt. De nummer 1 in de nieuwe top 2000, die binnenkort van start gaat op NPO Radio 2. Nou, ik had het laatst met mijn collega van de wetenschapsredactie, Dana Holscher, over die top 2000. Hoi Dana.
Hoi Tony.
En toen kwamen spontaan de vragen op, zoals waarom is dat ene liedje toch zo catchy in vergelijking met andere liedjes en wat gebeurt er überhaupt in ons brein bij het luisteren naar muziek? En gelukkig vond jij een wetenschapper die met ons en met een wetenschappelijke bril en met wetenschappelijke oren naar die top 2000 wilde kijken. En dat is John Ashley Burgoyne van het Amsterdam Music Lab van de Universiteit van Amsterdam. Welkom Ashley.
Dankjewel.
En het Music Lab van de Universiteit van Amsterdam. Wat gebeurt daar?
Heel veel gebeurt daar, maar we richten zich vooral op experimenten online. En online experimenten die een beetje als spellen voelen. Want we vinden dan kunnen we heel veel meer data krijgen. En alle deelnemers, de proefkonijnen als je wilt, van onze experimenten vinden dat alles zo leuk is dat ze willen maar gewoon spelen en gewoon meer data opleveren voor muziekwetenschap.
Ja. En wat leer je dan bijvoorbeeld over mensen of over hoe ze naar muziek luisteren?
Nu doen we heel veel experimenten over muzikale geheugen. En we hebben bijvoorbeeld de oude memory spel, wat je als kind misschien had gedaan. Maar niet met beelden, niet met een framboos of zo, maar eigenlijk met stukjes muziek.
Ah.
En wat we nu doen, is dat het is niet alleen een perfect match. Soms is één een beetje degraded, zo benoemen we. Dus er is misschien een beetje minder klankkleur, een beetje minder ritme. En we willen even peilen hoeveel ritme kan je verloren bijvoorbeeld. En nog steeds herkennen dat dit is wel de Succession theme song of zoiets.
Ah,
en dus we willen echt diep kijken hoeveel kunnen we de muziek storen. En nog geen storing vinden in je muzikale herinnering.
Dat je dan nog steeds weet van, hey, dat is die tune, ook al hebben ze er van alles aan veranderd.
Precies.
Ja, ja, ja. En Dana, wat fascineert jou aan muziek?
Ik las onlangs een boek van Daniel Levitin.
Ja,
en
wie is dat?
Nou, dat is een hele leuke man, want hij was in zijn jonge jaren muziekproducer. Heeft onder andere met Stevie Wonder gewerkt.
Mm-hmm.
En daarna is hij neurowetenschapper geworden en heeft hij zich helemaal gericht op wat muziek in het brein doet. En wat hij ook uitlegt in zijn boek is dat muziek eigenlijk een super universeel menselijk iets is. Dus eigenlijk overal ter wereld waar je ook kijkt vind je een vorm van muziek.
Mm-hmm.
En ook in de menselijke geschiedenis, veel archeologische vondsten, daar zaten ook muziekinstrumenten bij. En maar die vormen die verschillen natuurlijk heel erg van elkaar. En dus kun je ook op zoek gaan naar een soort definitie van wat is muziek nou eigenlijk?
Ja.
En een definitie die Levitin noemt in zijn boek is dat muziek georganiseerd geluid is. En dat zou het dan onderscheiden van als je bijvoorbeeld van het geluid wat je hoort als je op een drukkruispunt gaat staan.
Ja.
Ja, en die organisatie die zorgt er dus voor dat je die organisatie die kunnen wij leren als mensen en herkennen. En daardoor kunnen we ook weer hebben we ook verwachtingen van wat er gaat komen in de muziek. Maar wat ik daar dan weer heel fascinerend aan vond was dat Nou, hij geeft ook een voorbeeld van een super georganiseerd geluid, zoals toonladders.
Ja.
Nou, dan weet je natuurlijk precies wat er gaat komen. Ja, en toch is dat echt afschuwelijk om naar te luisteren. Op een gegeven moment ben je daar natuurlijk helemaal klaar mee.
Ja, met pianolessen vond ik dat niet het leukste gedeelte.
Nee, absoluut niet. Nee. Dus juist het onverwachte in de muziek is dan weer wat het aantrekkelijk maakt.
Ja, dus het is een soort gouden mix van georganiseerd, maar niet te voorspelbaar.
Zo lijkt het wel, ja.
Ja. En Asher, jij zei net al eventjes dat je zelf ook muzikant bent. En ben ik toch nieuwsgierig. Wat voor muzikant?
Het was in het verleden zanger.
Zanger,
je deed heel veel klassieke koorzang.
Ja.
Wat misschien lijkt niet te rijmen met popmuziekonderzoek wat ik nu doe.
Mm-hmm.
Maar ik zie altijd heel veel van dezelfde patronen tussen de twee muziekwerelden eigenlijk.
Ah ja, dus, een muzikant en muziekwetenschapper lijkt me een ideale combinatie. En laten we gewoon naar die top 2000 gaan, waarvan de lijst, of in ieder geval de hoogste noteringen, net bekend zijn gemaakt. En we gaan een aantal liedjes uit die top 10 bespreken, Ashley, waarvan jij aangaf, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Hier komt de eerste.
Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij.
Wij hoorden hier Avond van Boudewijn de Groot. En waarom koos jij deze uit, Ashley?
Mijn allereerste jaar in Nederland, je hoort dat ik een accent heb, werkte ik bij de Mediapark in 2012 en ik leerde voor het eerst kennen dat de Top 2000 bestaat.
Ja.
En ik dacht, wat een fijn moment om alles over Nederlandse muziek te leren.
Ja.
En ik was zo verrast mijn eerste jaar op hoe weinig Nederlandstalig muziek er eigenlijk is op de Top 2000. Met name hoog in de lijst.
Dat is waar, ja.
Dus Avond is in de top 10 niet de enige Nederlandse nummer, maar wel het enige Nederlandstalige nummer in de hele top 10. En vaak is het precies zo. Dus voor mij is dat altijd opvallend dat er is wel wat Nederlandstalig muziek in de Top 2000. Maar voor mij in een positieve zin is het ook een goede voorbeeld van hoe open de Nederlandse muziekcultuur eigenlijk is. Dat mensen hier echt luisteren naar muziek van overal. Het is niet alleen muziek in het Engels, maar het is ook niet alleen muziek in Nederland. Dat er zijn nummers van overal ter wereld, die zijn zeer belangrijk voor Nederlanders.
En zegt dat ook iets wat het meest is, toch wel Engelstalig? En dan denk ik zo van, ja, is er iets in mensen dat ze van de Engelse taal houden? Of is dit gewoon marketing? Of omdat het een dominante taal is? Of hoe zie jij dat?
Nou, ik kan zeker deels door marketing. Overal ter wereld is een bepaald Engelstalige popkanon goed bekend. Mm-hmm. En dat is ook hier zo. En natuurlijk helpt het een beetje als je de songteksten begrijpen. Maar niet altijd. Er is altijd de mama appelsap fenomeen, zoiets wat ook daar is. Dus het is niet alleen dat je taal begrijpt. Ik denk dat het is meer een soort nieuwsgierigheid. En je kan ook, als je kijkt naar het geschiedenis van Paradiso bijvoorbeeld, wie waren de acts die toen naar Nederland kwam? En daar zag je ook heel veel Engelstalige acts, zoals de Beatles. De Beatles at Paradiso was echt een historisch moment, in Amsterdam en in een Paradiso geschiedenis. Dus ik denk dat het altijd hier in Nederland een beetje zo was.
Dus dat Nederlanders als een klein handelsland gewoon openstaan voor andere muziek.
Precies, ja. Precies.
Ja, ik denk dat als ze in Frankrijk een top 2000 zouden maken, dat waarschijnlijk veel meer Franstalig
is. Zeker, ja. Zeker. Ook in het Spanje. Dus er is iets bijzonders hier in Nederland voor dit soort handelsland smaak.
Ja. Nou, en één zo'n liedje, Engelstalig, waar Nederlanders zeer voor openstaan. Laten we maar gaan luisteren. Komt-ie, ook in de top 10 van de top 2000.
Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open my
Ja, dit is dus echt een van mijn favoriete liedjes. Maar jij zei al van tevoren van, dit volgt een beetje de regels voor catchy muziek. Wat zijn de regels voor een catchy liedje.
Ja, precies. Dus een van onze experimenten uit de Amsterdam Music Lab heeft laten zien wat is hier belangrijk voor lange termijn herinnering van muziek. Dus niet wat is nummer 1 morgen, maar wat zijn deze liedjes dat misschien binnen 10 jaar heb je het nooit gehoord, maar dan nog een keer en je denkt, oh ja, dit, ik vergeet wie het is, ik vergeet wat het is, maar ik heb dit nummer gehoord, ergens, dat weet ik. Dus hoe kunnen we dat verklaren? Dus we maakten een experiment voor lange termijn muziekherinnering, Hooked on Music heet ik. En uit dat experiment merkten we ten eerste dat eigenlijk melodie aanzienlijk belangrijker is dan alle andere muzikale aspecten. Nou, dat melodie 1 kenmerk is, helemaal geen verrassing. Iedereen weet, oh, er is een catchy tune.
Ja.
Maar dat het zoveel belangrijker dan bijvoorbeeld ritme was, dat het zoveel belangrijker dan klank, kleur en gevoel, dat belangrijker eigenlijk dan harmonie, met name in popmuziek met zoveel gitaar. Mm-hmm. Maar het is echt, melodie is super belangrijk. Zo belangrijk dat je kan alle andere aspecten bijna negeren in het meten van.
Het is wel heel, heel zielig voor de bassist en de drummer.
Het is een beetje, inderdaad. Ja. Maar we hadden daarnaar gekeken, ook naar de baslijnen en ja, het is minder belangrijk voor deze soort lange termijn herinnering. Het is niet dat het onbelangrijk is voor muziek in het algemeen, voor je smaak en alles, maar voor herinnering minder belangrijk. En wat binnen een melodie is belangrijk, er zijn 4 ingrediënten.
Nummer 1. Ja.
Nummer 1 is een beetje herhaling in de melodie. En niet herhaling in de zin, oh, er is een refrein en die komt terug een paar keer. Maar echt binnen de refrein, er zijn kleine motieven die zijn herhaald. Misschien niet letterlijk, I mean, kleine veranderingen, maar er is een soort klein motief die steeds terugkomt, zelfs binnen een hoek of een refrein.
Dus dat is hier dan bijvoorbeeld, never cared for what they say, never cared for what they do.
Precies, ja. Precies, dat is het. Mm-hmm. Dan nummer 2 is een nadruk op het stem. Nou, er is vrijwel altijd een zanger in popmuziek. Maar vaak is er ook heel veel begeleiding. Soms is er een tegenmelodie. Als je denkt aan een refrein, bijvoorbeeld een typische opbouw van een popnummer, is dat de eerste keer is je redelijk eenvoudig. En dan elke keer dat de refrein terugkomt, maar uiteindelijk heb je een orkest en je bent in een nieuwe toonsoort en alles.
En dan klinken de kerstbelletjes.
Precies. Ja. Maar we merkten eigenlijk dat het is vaak dat eerste versie van de refrein, wat best eenvoudig is, weinig begeleiding, soms bijna a cappella, dat beter te herinneren is voor mensen en beter te herkennen voor mensen is. Mm-hmm. En hoewel Metallica is natuurlijk echt beroemd voor gitaar, eigenlijk als je luistert naar Nothing Else Matters, dan hoor je dat er is heel vaak een redelijk eenvoudig melodie met niet zoveel begeleiding in dit nummer. En dat is zeer belangrijk voor lange termijn herinnering.
Ja, oké. Okay.
Dus dat is nummer 2.
Nummer 2.
Nummer 3 is dat de soort muzikale materiaal wat je gebruikt is redelijk gewoon. Is redelijk conventional, zeggen we in het Engels. Wat bedoel ik daarvan? Wat ik bedoel is dat als je kijkt naar kleine patronen van noten, dus 2, 3, 4, 5 tot en met 7 noten. Als je kijkt maar, is de volgende noot hoger of lager? En als je kijkt, is de volgende noot langer, korter of dezelfde lengte? Dus een soort samenvatting van melodie, een samenvatting van ritme. Dus we kijken naar alle deze soort superkleine patronen en kijk maar, hoe vaak zie je precies dit patroon in popmuziek in het algemeen? En dan we kijken naar een bepaald nummer en als je kijkt naar alle van deze kleine patroontjes, zijn ze patronen die vaak voorkomen in popmuziek of niet zo vaak? En wat we hebben gevonden is dat eigenlijk hoe meer van deze zeer typische poppatronen je gebruikt, je zou denken dat dat een recept voor saai is.
Ja.
Maar eigenlijk het is ook een recept voor een goed te herinneren, maar goed te herkennen popliedje.
En het is dus wat je ook wel eens hoort zo van met 3 of 4 akkoorden kan je al heel ver komen. Dat idee.
Het is precies dat idee, maar hier voor melodie. En als je kijkt naar Nothing Else Matters, heeft niets te zeggen, het is wel een mooie melodie. Het is ook een favoriet van mij.
Ja.
Maar, puur gezegd, is dat een bijzonder popmelodie waar je denkt, oh, wauw, dat had ik nooit verwacht van de zanger.
Mm-hmm.
Well, nee, dat is niet je ervaring van Nothing Else Matters. Het is een echte, gewoon goede pop popmelodie.
Ja, dus dan hebben we dus...
Nummer 1 is herhaling.
Herhaling.
Nummer 2 is een nadruk op de stem.
Nadruk op de stem.
Nummer 3 is dat je gebruikt gewone poppatronen in de melodie. En nummer 4, dat dit gaat niet te hoog en niet te laag. Iets wat zeer apparatisch is. Eigenlijk een van de grootste tegenvoorbeelden van mijn regels is Bohemian Rhapsody.
Ja. Het is helemaal... Scaramouche.
Het is helemaal wat je niet moet doen, wat je moet niet doen als je een goede popnummer wilt schrijven. En eigenlijk ook in zijn eigen tijd. I mean, er was heel veel skepsis over Bohemian Rhapsody. In de loop van tijd is hij een klassieker geworden.
Ja.
Maar dat was niet inmiddels zo.
Ja.
Maar sowieso...
Het is een uitzondering op de regel.
Het is een uitzondering op de regel. Maar ja, maar nummer 4 is dat het is, ja, alles blijft binnen een bepaalde schaal. En eigenlijk al vier kenmerken meegeteld, kom je uit tot een meezinger eigenlijk. Iets waar er een beetje herhaling is, heel veel nadruk op de stem, niets te bijzonders in de melodie zelf, een oog niet te hoog, niet te laag. Het is eigenlijk een liedje waar iedereen mee kan zingen. En dat is eigenlijk de recept voor een goed te herkennen liedje. En Nothing Else Matters is... Nou, omdat het zo verdrietig is, we hebben misschien geen neiging te zeggen dat, oh ja, dat is ook een catchy nummer. Maar als je denkt een beetje meer wetenschappelijk, maar ja, is het een snel te herkennen nummer? Nou, dat is hij zeker wel.
En is het er nou zo? Want ik vind dus van alle liedjes in die top 10 is dit een van mijn favoriete liedjes. Maar dit is ook het liedje dat ik toen luisterde, toen ik puber was, high on emotions en 27.000 keer herhaald heb in mijn slaapkamer en noem maar op. En waarschijnlijk mijn vader, die zou dan liedjes van de Stones hebben. En daarna, jij bent in de 20, ik ben in de 40. Wat zou bij jou hoog staan in de top 2000?
Nou, ik moet je eerlijk bekennen dat mijn meest beluisterde artiest op Spotify is Harry Styles. Maar voor de rest heb ik een hele sophisticated muzieksmaak.
Maar is het nou zo dat de muziek die wij in onze jonge jaren luisterden, blijft dat gewoon eigenlijk de rest van je leven je meest favoriete muziek? Werkt dat zo op de een of andere manier? Weet jij dat, Ashley?
Absoluut. Ja. Dat is zeer, zeer goed wetenschappelijk bekend nu. Dus meestal, you know, waar zijn de grenzen precies? Nou, daar mensen twijfelen een beetje. Maar in de regel... Zeker puberteit, gewoon tussen een leeftijd van 15 en 25. Dat is een soort kritische periode voor de meeste mensen. En dus de muziek waarnaar je luisterde tijdens deze kritische periode in je leven blijft een hele leven met je mee.
En is er dan ook nog een soort verbinding tussen generaties? Want oké, mijn vader die hield dan heel erg van de Stones. Dus dat werd bij ons vroeger thuis veel gedraaid. En ik vind de Stones ook goed.
Ja.
Komt dat daar zit ook, dat gaat de generatie op generatie door of zo?
Absoluut. Een van mijn favoriete papers eigenlijk is een paper over reminiscence bumps, heet ze, in muziek. En het idee is dat je hebt je eigen kritische periode tussen de leeftijd van 15 en 25, dat is jouw muziek.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt een beetje verder terug, zie je ook dat mensen hebben een zeer sterke reactie. Inderdaad voor de muziek van hun ouders of de kritische periode van hun ouders.
Mm-hmm.
En eigenlijk kleiner, maar nog te zien voor de muziek van hun grootouders eigenlijk. En dat is wat we noemen een reminiscence pump. En dus het is niet zo groot als je eigen kritische periode.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook dalen natuurlijk ertussen. Dus de muziek van de tussengeneratie, dus ouder dan jou, maar jonger dan je ouders.
Ja.
Dat is de muziek wat je of minder vindt of minder bekend of sowieso het wekt een kleine reactie op dan de typische reminiscence pumps.
Oké. En Dana, jij had ook nog twee toepasselijke fragmentjes mee,
ja,
toch?
Ja, nou, toen ik hoorde dat Nothing Else Matters jouw lievelingsnummer uit de top 10 was, toen ben ik even op YouTube gaan kijken.
Mm-hmm.
En nou, daar kwam ik dit tegen. Eerst deze van Mr. B.
Ja, Mr. B houdt ook van Metallica.
Ja, dat hoor je wel. Maar ik zag ook deze door een pianist die heet Gamasda.
Mm-hmm. Ja, Wat jij in het begin vertelde, Ashley, over muzikaal geheugen. Ik hoor hier echt in 2 seconden hoor ik dat dit ook Nothing Else Matters.
Ja,
hoe is dat bijzonder?
We hadden het al even over dat muziek allerlei verschillende aspecten heeft en dat melodie daar één van is en dat dat zorgt voor die herkenbaarheid. En ja, ik begreep dat dat iets is, het feit dat mensen dus liedjes kunnen herkennen, ongeacht dat eigenlijk alle andere omstandigheden anders zijn. En dat je toch meteen weet, ja, dit is Metallica. Dat ook een vrij unieke gave is van mensen. En dat bijvoorbeeld computers dat niet kunnen.
Oh, dat is een goede vraag. Cover song detection, heet de taak in het Engels, is een soort sub-discipline. En inderdaad is het een moeilijke, maar de technieken wat gebruikt zijn om een cover automatisch te vinden, leunen heel sterk eigenlijk ook wel op melodie. Een beetje op harmonie, maar eigenlijk wel op melodie. En dus als je kon vinden tussen de 2 nummers... Nou, ik moet even denken. Als ik met studenten leer, kon deze technieken deze covers goed vinden. Nou, dat is een goeie. Ik weet het niet.
Maar is dit misschien het laatste waarin we nog beter zijn dan AI? Gewoon heel snel liedjes herkennen.
Ja, precies. Maar hier, wat ik echt duidelijk hoor in deze is eigenlijk, ik heb natuurlijk mijn eigen bias, maar mijn regels. Waarom werkt dit zo goed? Mm-hmm. 2 seconden is inderdaad voor een zeer catchy nummer. Het is min of meer 2 seconden voordat je mee kon zingen. Herkennen is eigenlijk minder dan een half seconde. Minder dan een half seconde. Het is ongelooflijk. Ja, als je puur... Er was een experiment waar jonge mensen bij een universiteit hoorden 400 milliseconden van muziek en moesten gewoon schrijven wie was de artiest en wat is de titel. Alles waren nummers uit een lijst zoals de top 2000. Mm-hmm. En ze konden voor een kwart dat goed doen. Nou, een kwart, het klinkt niet zo hoog, maar dan herinner je, dit was na 400 milliseconden naar muziek. 1 keer out 4 weet je al, wie het is. En ik weet van mijn eigen onderzoek met Hooked on Music, na 2 seconden voor een zeer goed catchy nummer, kan je al meezingen.
En laten we dit gewoon, luisteraars, we gaan dit gewoon eens uittesten. We gaan nu eventjes van een bepaalde artiest uit de top 2000, gaan we iets minder dan 1 seconde laten luisteren. En dan mag u voor zichzelf even nagaan of u meteen weet van, oh, die is het. Ja. Zeg het maar. Roep het maar door de woonkamer. Zing maar mee. Maar dit was... Nu laat hem ietsje langer horen. Voor de luisteraars die denken, wat is dit? En wat valt jou op aan dit liedje, Ashley? Niet Nederlandstalig, wel van de Nederlander.
Ja, precies. Ja. En wat hier interessant is, ik denk dat het is maar een goede tegenvoorbeeld. Ik ben best verrast dat hij nog steeds op de top 10 blijft. Ik was helemaal niet verrast dat plotseling het nummer 1 kon worden tijdens de pandemie. Ja. Maar vaak als je ziet dat nieuwe muziek en nieuwe nummers heel vaak in zijn allereerste jaar scoren ze redelijk goed op de top 2000. Misschien niet top 10, maar hoog.
Ja, het is 2019. Het is een relatief jong liedje. Ja.
Precies. Ja. Maar vaak dalen nummers best snel. Anders dan de echte klassiekers of wat gaat een evergreen worden, zie je meestal de nummers zeer snel dalen. En dus als je iets op nummer 1, nummer 2, nummer 3 plotseling in 1 jaar ziet, zou je zeer sterk verwachten dat volgend jaar zie je waarschijnlijk al 120 of zo. En dus dat dit een blijvertje was, had ik nooit verwacht.
Maar voldoet hij dan niet aan alle regels van een catchy tune en toch ook iets onverwachts?
Nou, dat doet hij wel. Dat doet hij wel. En in die zin, misschien daarom is hij een blijvertje. Maar ik breng het eigenlijk, want zelfs als wetenschapper, dit is helemaal tegen mijn verwachtingen. Want ik dacht, oké, mooi nummer, wat interessant dat voor 1 jaar het hier is. Maar zeker, gaat hij niet uit de lijst verdwijnen, maar gaat blijven, 100, 200, 300 of zo. En dus niets mis mee met het nummer, maar dat is wat gewoon gebeurt. En dus ik denk dat net zoals Bohemian Rhapsody, wat en echt outsiders. Waarom is Bohemian Rhapsody nummer 1? Ik wou dat ik wist. Ja. Maar eigenlijk, het voelt helemaal geen regels. I mean, dit is een outsider. En eigenlijk, ik denk dat de nummer ook een soort outsider is. Waarom blijft die zo hoog?
Ja.
Ik kan het niet makkelijk verklaren.
Dat is ook wel mooi, toch? Want als het namelijk echt helemaal voorspelbaar zou zijn van nou, doe deze 4 stappen en voeg nog iets onverwachts toe in het laatste refrein en dan heb je een hit. Dat zou ook wel heel saai worden, toch? Of niet? Ja,
absoluut. En ja. Als je denkt ook aan mijn regels of alles, als muziek totaal voorspelbaar was, ja, dan hadden we lang geleden stopte met het luisteren daarnaar. Het is alleen interessant, want er is wel wat onverwacht. En ook mijn receptor is niet per se iets wat je kan gebruiken om morgen je top 10 hit te schrijven. Ja. Je moet toch altijd een beetje kunst in je muziek hebben. Precies. Dat is altijd belangrijk.
We gaan alweer naar het laatste liedje. Piano Man van Billy Joel. Wat valt je daar dan op?
So hier wat opvallend is dat ik vind, in vergelijking met de andere nummers op de top 10, dat dit is waarschijnlijk het vrolijkst. En het is niet dat ik zou zeggen dat dit een vrolijk nummer is, want dat is hij zeker niet.
Mm-hmm.
Maar kijk even weer naar de hele lijst van de top 10 en merk je, well now, maar in vergelijking met die anderen is het misschien wel best vrolijk. En daar zie je al snel hoe nostalgisch de top 2000 is.
Ja.
Maar hier ook, ik vind het interessant, is dat ik heb ook gecheckt op Spotify. Nou, heel veel mensen weten het niet, maar iedereen met een Spotify-account kan kijken wat Spotify denkt van alle nummers die te spelen in Spotify zijn.
Mm-hmm.
En ze krijgen een cijfer, als je wilt, voor een aantal kenmerken. Onder andere emotional valence heet het in Engels, emotionele valentie. En dat is ruw gezegd, ja, is het een vrolijk of een verdrietige nummer, eigenlijk.
En dat bepalen mensen bij Spotify zelf?
Met kunstmatige intelligentie.
Oh, okay.
Ja, dus als we denken, wat denken de computers van Spotify over de top 10? En hier vind ik het echt interessant. Dus ze merken zeker dat alle 10 van deze nummers, of de meeste van deze 10 nummers, zijn redelijk droevige nummers. Maar er zijn 2 uitzonderingen. 1 is Piano Man. En dat merken, ja, is ook, ja, misschien neigt sowieso een beetje naar de vrolijke kant, kunnen we zeggen.
Ja.
De anders, hier ben ik niet met de computers persoonlijk eens, maar het is Hotel California. Dus als je kijkt, dus de hele emotional valence scale, dat gaat van 0 tot en met 1.
Ja.
De meeste nummers op de top 10 zijn 0,1, 0,2. Dus, best droevig.
Ja.
Piano Man is 0,4. Dus, we bereiken de helft. Hotel California is 0,6. En dan denk je, nou, ik vind persoonlijk dat Hotel California eigenlijk een zeer droevige nummer is. En ik heb persoonlijk, ik weet niet waarom, maar soms zelfs tranen in mijn ogen, als ik het hoor.
Ja.
Met name aan het begin. Maar ik denk, daar zie je, maar de refrein is wel een beetje meer upbeat. Denk aan het liedje als geheel.
Ja.
Denk ik dat, dat de Billy Joel eigenlijk het vrolijkste is.
En waarom hebben, zeg maar, de top 2000, zeker die hoogste liedjes, dat zijn dan echt een beetje de classics, hè? En waarom neigen we dan eerder naar droevig dan naar 'Cause I'm Happy van, hoe heet die ook alweer? Pharrell
Williams. Ja, dat is de vraag. Dat is een echt interessante vraag. En ik denk dat het heeft deels te maken met de feit dat deels door tijd van het jaar en deels door het fenomeen van
de winter is.
Gemeen,
dus als we in de zomer een top 2000 zouden doen, zouden er andere liedjes in zitten?
Eigenlijk dat het de feestdag is. En dat is een tijd voor nostalgie. En dus iedereen denkt een beetje naar de verleden. Als je kijkt ook naar de kerstkanon van liedjes, daar ook. Nou, daar soms wel vrolijk, maar toch als je kijkt naar de teksten, het is een tijd voor traditioneel in Nederland dat we denken een beetje aan het verleden. Hoe mooi is het om samen te zijn? Dus je hebt dit, Ja, droevig is misschien niet precies het woord, maar het is zo nostalgisch. En nostalgie is niet per se vrolijk. Het is altijd, you know, wel, you know, je hebt ook tranen in je ogen soms uit nostalgie, niet alleen omdat iets droevig is. Ja. Dus dat, ik denk, is een deel van de verklaring. Maar het is ook zo dat als je denkt aan wat is de beste, er is interessant onderzoek wat laat zien dat muziek mineur toonsoorten zijn gezien als meer sophisticated, een beetje meer recherché onder mensen. Nou, eigenlijk de top 10, de helft zijn een major, de helft zijn een minor. Dus in die zin verklaart het niet.
Voor de luisteraars die nu denken, wat is het verschil tussen majeur en minor? Hier komt eventjes eerst majeur. En dan nu minor. Ja, dat klinkt duidelijk een beetje droeviger.
Maar ik denk dat het ook zo is, er is gespeculeerd in deze papers dat het is niet alleen minor per se, maar dat het heeft ook te maken met nostalgie, dat het eigenlijk droevige muziek is gezien als beter, serieuzer. Dus als de vraag daadwerkelijk is, wat muziek is de beste? Mensen hebben een neiging om iets aan de droevere kant te kiezen, want de summerhit, zelfs als hij zeer goed is, er is natuurlijk wel, ja, maar dat is niet helemaal serieus.
Oppervlakkig. Maar ja, dat zie je eigenlijk ook toch in films en romans. Dat als er wordt gevraagd van, weet je wel, en die Oscar goes to, ja, dat is nooit de romantische comedy.
Precies, nee. Precies. En we hebben dezelfde fenomeen in muziek. Dus Macarena, is het een goed nummer? Nou,
Objectief wel.
Het is bij alle huwelijksfeesten. Het speelt er nog steeds. Het is een klassieker geworden. Hoeveel mensen zeggen, eigenlijk, ik weet niet of hij wel of niet op de top 2000 staat. Maar sowieso. Niet zoveel mensen. Nee. Als je denkt, wat is een van de beste nummers uit alle tijden? Je merkt, Macarena hoort niet bij. En dit is het. Er is een verbinding. Voor mensen, als je de vraag stelt als wat is de beste, niet vind je dit goed of wat is je reactie, maar wat is de beste, het voelt een beetje beter als je, ik moet voor iets droevig en serieuzer, gewichtiger kiezen. En dat is precies, denk ik, wat je ziet. Dus hoe vrolijk kan ik zijn? Ja, Hotel California, Piano Man, dat is nog oké, want, want je hebt deze gewicht eigenlijk. Maar anders niet.
Mooie analyse. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, John Ashley Burgoyne van het Amsterdam Musical Lab van de Universiteit van Amsterdam. En aan mijn collega Dana Holscher. Volgende week gaan we weer iets heel bijzonders doen. Dan gaan we namelijk een podcast maken met de meeste wetenschapsredacteuren ooit ter wereld in één podcast. En wat we dan precies gaan doen, dat ontdek je volgende week. Tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt. heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.